daarbij ook opmerkend, denk ik, dat het ook goed is als we dan eigenlijk afstappen misschien een beetje van het idee dat het ontwikkelen van digitale geletterdheid dan ook een individueel proces is of een individuele verantwoordelijkheid. Dat we ook bewust zijn dat dat zich ontwikkelt in relatie tot alle mensen om je heen. En dat web eigenlijk van ouders en leerkrachten en leesmediaconsulenten en kinderen, dat vormt allemaal wat kinderen meekrijgen.
Welkom bij de ProBiblio-podcast. In deze aflevering van de Taal en Digitaal Update ga ik, Maaike van Pelt, adviseur educatie bij ProBiblio, in gesprek met Denise Mensonides. Denise is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit in Groningen en promoveerde onlangs op het onderwerp de ontwikkeling van digitale geletterdheid bij kinderen van 8 tot 12 jaar. Een onderzoek dat zij baseerde op 3,5 jaar aan observaties op de buitenschoolse opvang, in basisscholen en in gesprekken met leerkrachten, ouders en kinderen. Welkom Denise.
Dank je wel.
Als er één hardnekkig misverstand is over digitale geletterdheid, wat zou jij dan als liefste willen ontkrachten?
Wat bij mij als eerste naar binnen schiet en waar ik zelf ook een beetje mee begon in mijn onderzoek, is dat de digitale wereld losstaat van de fysieke offline wereld die wij hier nu met elkaar beleven. Het voelt alsof als kinderen bijvoorbeeld een activiteit ondernemen, dat dan ophoudt op het moment dat zij digitale media gaan gebruiken. En waar ik achter kwam is dat helemaal niet per se zo is. Voor kinderen is dat veel meer een spectrum. Dus die activiteiten die zijn verweven in hun dagelijks leven. Digitale media is verweven. En dat zag je ook heel mooi terug. Bijvoorbeeld bij spelletjes die dan online gespeeld werden door een deel van de kinderen, maar niet door alle kinderen. Mm-hmm. Ook door hoe daar thuis mee omgegaan werd bijvoorbeeld. Sommige kinderen mochten dat dan niet. Dat ook werd nagespeeld op het schoolplein. Dat ze daar zelf regels omheen verzinnen. Dat ze alsnog die content met elkaar verkennen. Dat ze met elkaar dan in één keer bespreken van oké, hoe gedraag je dan online? Dat was bijvoorbeeld op het moment dat ik mijn onderzoek deed heel populair met het spel Among Us. Waar je ook kon chatten met mensen en dan een verrader of de intruder moet aanwijzen. Dat spel werd compleet getransformeerd, fysiek, op de buitenschoolse opvang ook. Yeah. En het was heel leuk om te zien hoe kinderen daar weer mee omgaan en die kennis vervolgens ook weer meenemen naar de digitale wereld. Dus voor mij was dat wel echt een punt, een eye-opener ook, omdat we het constant hebben over twee werelden. Terwijl ik denk dat meer een spectrum is.
Ja, dus voor kinderen echt één wereld is.
Ja, en dus daarmee samenhangend ook dat activiteiten die digitale geletterdheid kunnen stimuleren ook niet per definitie digitaal hoeven te zijn. Want ook offline gesprekken, offline activiteiten, spelenderwijs verkennen, dat kan ook bijdragen aan digitale geletterdheid.
En uit jouw onderzoek blijkt dat kinderen digitale geletterdheid ontwikkelen in verschillende contexten. Ja, dat noemde je net ook al een beetje. Welke belangrijke rol zie jij voor bibliotheken daarin?
Ja, ik denk dat het mooie van een bibliotheek is dat het, ja, zoals ik het in mijn onderzoek beschreef, een third space. De buitenschoolse opvang is dat ook. Maar we noemen dat ook al non-formele contexten. Dus ze zijn wel bieden iets meer structuur dan de thuisomgeving. Mm-hmm. Maar het is niet zo formeel gestructureerd als op school. Dat je echt een opdracht hebt en daar moet je goed je best op doen. Je moet je huiswerk afmaken. Misschien zitten daar consequenties aan. Daar zit een bibliotheek eigenlijk een beetje tussen. En dat zorgt voor een hele mooie kans voor kinderen om digitale media te verkennen. Maar dat ook begeleid te doen met volwassenen, met leesmediaconsulenten, met volwassenen in de bibliotheek. Maar ook met leeftijdsgenootjes, want er komen heel veel mensen samen. En dat is ook denk ik het mooie dat een bibliotheek biedt. Er zijn heel veel verschillende mensen met verschillende achtergronden die daar ook samenkomen. En die uitwisseling kan ook heel mooi en belangrijk zijn, ook voor digitale geletterdheid.
Ja, zeker. En je benadrukte eerder al wel de kracht eigenlijk van, ja, misschien moet het wel gewoon digitaal spelen noemen. Of digitaal en fysiek spelen. Maar dat dus eigenlijk één ding is. Waarom is spelen niet iets vrijblijvends in jouw optiek, maar juist echt essentieel voor digitale geletterdheid?
Ja, spelen aan zich is cruciaal. Dat weten we. Daar is eigenlijk iedereen het ook wel over eens. Dat spelen is dé activiteit tijdens de jeugd die gewoon heel belangrijk is voor kinderen. Het is zelfs vastgelegd als recht ook in het VN-verdrag in zaken de kinderrechten. Of de rechten van het kind, moet ik zeggen. Dus dat wisten we wel. En daar kwam eigenlijk best wel wat zorgen ontstonden van maar die fysieke speelmogelijkheden die worden ook steeds minder. Kinderen spelen minder buiten, gaan ook digitaal spelen. Wat doet dat nu eigenlijk? En die zorgen zijn deels gegrond. Het is belangrijk om ook buiten te blijven spelen. Maar we zien ook vanuit onderzoek dat digitaal spel ook hele mooie kansen kan bieden voor het leren omgaan met digitale technologie.
Mm-hmm.
En een voorbeeld daarvan is, wat ik in mijn onderzoek zag, is wat ik daar noem digitaal risicovol spelen. Dus we kennen dat heel erg vanuit de fysieke context, als in bomen klimmen, dicht bij vuur spelen, heel snel fietsen, om zo ook de
Vallen en opstaan.
En de grenzen van risicovol gedrag te kunnen verkennen. En daar ook op een gezonde manier mee om te gaan. En we zagen eigenlijk dat kinderen dat ook digitaal deden door te spelen op manieren die ze misschien toch wel een beetje spannend vonden. En het belangrijkste daar is dat die activiteiten spannend, maar leuk waren. Dus heel erg die balans houden. En dat was ook wat kinderen elke keer zeiden. En door die activiteiten ontwikkelden ze ook tactieken eigenlijk om daarmee te leren omgaan. Technologische tactieken waarbij ze de instellingen van het spel veranderen om ervoor te zorgen dat het prettig blijft.
Mm-hmm.
Maar ook emotionele tactieken, dus echt het over hebben met ouders of met vriendjes. Hoe ga je om met dingen die je niet zo prettig vond? Wat doe je de volgende keer? Hoe herken je dat misschien? Dat zijn natuurlijk dingen die best wel heel belangrijk ook zijn voor digitale geletterdheid. Weten wat prettig is en niet prettig en hoe je die niet prettige content, dus de risico's, kan vermijden.
Mm-hmm.
Dus daarbij wil ik niet zeggen dat dat een vervanging is voor offline fysiek spel. Maar dat het wel op bepaalde momenten een mooie aanvulling kan zijn. En ook nuttig kan zijn voor digitale geletterdheid. En ik moet zeggen, ik moet daar nog een kanttekening bij plaatsen. Ik vind het dan ook belangrijk dat er platformen zijn waar kinderen dat kunnen verkennen. Die op een kinderrechten gebaseerde manier zijn vormgegeven en die ook passen bij de ontwikkelingsfase van een kind. Want we weten wel dat als die dus risky play, risicovolle digitale spelactiviteiten echt te ver gaan, dan leidt dat ook tot wat langer durende gevoelens van angst bijvoorbeeld, en dat ze dat überhaupt niet echt meer willen verkennen en dus ook die tactieken niet ontwikkelen om daarmee om te gaan.
Nee, dus je moet ook goed kiezen welke platforms je dan zou gebruiken, of welke je dan gebruikt. Heb je daar voorbeelden van?
Niet per se van platformen. Wat veel werd gebruikt door kinderen, ook in deze activiteit, was bijvoorbeeld Minecraft. Dat is dan niet online in dit geval, maar wel digitaal. Waarbij ze, je hebt daar verschillende spelmodi. En de ene heeft enge figuren, de skeletten en andere monsters. En de ander niet. Dat ze daar bijvoorbeeld leren switchen. Maar ook steun vragen van leeftijdsgenootjes, als ze het toch een beetje te spannend vinden. Maar daarbij zijn ook de ouders en andere volwassenen in het leven van het kind heel belangrijk. Want het is vooral belangrijk dat als iets toch te eng is geworden, of dat ze toch iets tegen zijn gekomen dat niet prettig is, dat die lijn naar de ouders, verzorgers, andere volwassenen open staat om daar het gesprek over aan te gaan.
Ja. En veel bibliotheekprofessionals voelen vaak ook wel een beetje spanning rondom gamen en die online wereld. Heb jij misschien tips om die angst een beetje weg te nemen, om daar spelenderwijs mee om te gaan?
Meespelen, zou ik zeggen. Ja, samen gebruiken. Dat vond ik zo waardevol. Je vertelde al in de introductie, ik heb 3,5 jaar lang participantsobservaties gedaan bij 4 buitenschoolse opvanglocaties. En het leukste was dat ik meedeed met de kinderen. Dus zij gaven aan wat ze wilden doen en waar ze het over wilden hebben. Dus het is ook echt een kindgecentreerd onderzoek dat ik heb gedaan. En op een gegeven moment mocht ik meespelen. Dus leerde ik ook Minecraft spelen. Ja, superleuk. Dat was echt een uitzonderlijke kans natuurlijk. En dan leer je dat ook wat verkennen. En je ziet het door de ogen van de kinderen. Je ziet wat waardevol kan zijn. Maar je ziet ook waar de risico's liggen. En daar kan je het ook heel mooi over hebben. En kinderen willen daar ook graag over praten. Ze willen dat vertellen en ze willen dat delen. Maar ik merk ook bij mezelf, er is ook een neiging om soms te denken, die digitale spelletjes. Ja, wat is dat nou voor triviaals of voor onbenulligs? En dat sluit eigenlijk de gesprekslijn een beetje. En dat is zonde. Dus ik denk dat het belangrijk is om die gesprekslijn open te houden. En samen dat gewoon te gaan verkennen. En met oprechte interesse te luisteren naar kinderen. Waarom ze dit dan leuk vinden.
Ja. En nog even over je onderzoek. Wat is een inzicht vanuit je onderzoek dat jou heel erg heeft verrast?
Ja, dus wat ik in het begin al zei. Dat online en offline zo verbonden is met elkaar. Maar ook dat kinderen echt wel kritisch waren op zichzelf en op anderen. We lezen dat ook echt wel terug in rapporten. Bijvoorbeeld over het gebruik van sociale media. Dat kinderen ook zeggen, ja, we willen ook gewoon veiligere omgevingen hebben. En ze zijn best kritisch. En ik denk dat het daarmee ook belangrijk is dat zij een stem aan tafel krijgen. Van, ja, wat voor rol speelt het nou in hun leven? En hoe kunnen we dat beter gaan vormgeven? En ze daar beter bij ondersteunen?
Ja. En is er ook een inzicht waar je heel erg van geschrokken bent tijdens je onderzoek? Wat je nog gemotiveerder maakt om digitale geletterdheid onder de aandacht te brengen?
Nou, wat misschien wel opvallend was, was hoe kinderen ook een platform als TikTok gebruikten. Dus dat werd door sommige kinderen al wel gebruikt. Die hadden daar een account op.
Ja, want je hebt onderzoek gedaan dan bij kinderen van 8 tot 12 jaar?
Ja, ja. Ja, dus officieel.
Eigenlijk 13. Ja, ja.
Officieel 13, is dat 13. Ja. Maar ja, er waren wel een aantal kinderen die daar wel een account op hadden. Maar de kinderen die daar geen account op hadden, die wisten alsnog heel veel over het platform. En die zochten bijvoorbeeld andere filmpjes op via YouTube. Of dat ze dan echt op YouTube gingen zoeken naar TikTok-video's bijvoorbeeld. En daar zag je wel dat best wel een uitdagend proces was voor kinderen om dat te navigeren met de sociale relaties die ze dan bijvoorbeeld op een buitenschoolse opvang hadden met vriendjes. Dus we hebben ook een geval gezien waarbij er een meisje op haar TikTok-feed scrollt, haar For You-page. Dat is eigenlijk de oneindige homepagina van TikTok, waar je dus die filmpjes op ziet en dus gaat scrollen. En dat is vormgegeven door een algoritme.
Ja.
En dat is natuurlijk best wel een algoritmische spiegel eigenlijk van jouw interesses. Maar dat andere meisjes daar dan ook wel van zeiden van, ja, we hebben je meegekeken met jou, maar jij vindt dit soort dingen leuk, maar we gaan nu een heel ander spel doen. Dus ja, misschien moet jij dan gewoon met een ander groepje meedoen. Dus nee. Ook het bewustzijn van trends, dat inzetten om sociale contacten te onderhouden of te vormen. Ja, daar waren kinderen zich wel heel bewust van. Dat is best uitdagend. Het kon ook hele mooie dingen opleveren, hoor. Dat ze zich bewust waren van bepaalde trends of grapjes die speelden. En dat ze daar echt heel leuk sociaal contact van kregen met hun leeftijdsgenootjes. Of heel creatief van werden. Of zelfs met ouders dat gingen verkennen. Dus er zitten ook hele mooie activiteiten kunnen daar ontstaan. Maar dit was ook wel iets wat wel echt heel uitdagend is voor kinderen.
Ja, en ook denk ik met de risico's op uitsluiting in een groep soms of buitensluiten. Ja,
ja en die processen van in- en exclusie, die spelen nu natuurlijk altijd. Maar ik had denk ik niet zo verwacht dat dat zo direct op zo'n moment gebeurde. En dan moet ik zeggen, mijn observaties zijn met een vrij kleine groep, of tenminste 4 locaties. Dus dat is moeilijk te generaliseren, want dat zit gewoon zo. Maar dit was wel iets dat me opviel en wat me ook wel is bijgebleven toen.
Ja, en is er ook nog een ander aspect. Want niet ieder kind groeit op met dezelfde kansen, helaas. Wat zie jij als grootste ongelijkheid in digitale geletterdheid? En wat kunnen bibliotheken daarin betekenen?
Ik denk dat dat een hele mooie vraag is. En een hele belangrijke ook. Maar ik zou denk ik niet één bepaalde ongelijkheid aan kunnen wijzen. Digitale geletterdheid en überhaupt het gebruik van media wordt gevormd door een heel scala aan factoren. Waarbij onderzoek vaak wijst naar sociaal-economische achtergrond. Van ook de ouders bijvoorbeeld. Maar ook leeftijd speelt natuurlijk een rol. Dan heb je het over een breder publiek. Maar ook bepaalde vormen van kapitaal. Dus als jij sociaal kapitaal hebt en je weet waar je terecht moet om geholpen te worden door andere mensen als je er even niet uitkomt. Maar ook culturele factoren spelen daar een rol. Dus dat is een hele grote samenkomst van factoren die eigenlijk vormgeven hoe digitale media gebruikt wordt. Maar dus ook hoe digitale geletterdheid ontwikkeld wordt. En welke kansen mensen ook kunnen halen uit het gebruik van digitale media. En dat maakt het meteen ook best wel lastig. Iedereen heeft natuurlijk een verschillende achtergrond met al die verschillende factoren. En daardoor denk ik wel dat het belangrijk is dat we daar aandacht voor hebben. Dus misschien is het goed om het gesprek ook aan te gaan van, ja, wat speelt er dan? Hoe gebruik je digitale media in het dagelijks leven? Wat is nuttig voor jou? Wat is minder nuttig? Ik heb daar ook samen met mijn collega Alexander Schmidt over geschreven, als digitale geletterdheid als persoonlijk pedagogisch proces. Dus hoe heeft dat een plekje in jouw persoonlijke leven? Ik denk dat die focus best heel mooi kan zijn. Dat we bewust zijn dat dat verschillend gevormd wordt in verschillende omgevingen, door mensen met verschillende omstandigheden, en dat daar ook ruimte voor is om dat te bespreken en ja, daar ook op in te zetten.
Ja, dus echt aandacht voor de mens, ja, het kind, als individu ook. En niet dat we het allemaal kunnen generaliseren, maar dat je echt elke keer als bibliotheekspecialist kijkt naar de persoonlijke situatie van ouders of opvoeders of, ja, of misschien ook wel docenten en kinderen.
Ja, zeker. En daarbij ook opmerkend denk ik dat het ook goed is als we dan eigenlijk afstappen misschien een beetje van het idee dat het ontwikkelen van digitale geletterdheid dan ook een individueel proces is of een individuele verantwoordelijkheid. Dat we ook bewust zijn dat dat zich ontwikkelt in relatie tot alle mensen om je heen. En inderdaad dat web eigenlijk van ouders en leerkrachten en leesmediaconsulenten en kinderen, dat vormt allemaal wat kinderen meekrijgen.
Ja. En daarnaast is een bibliotheek natuurlijk ook een fysieke plek waar je terecht kunt, ja, voor het gebruiken van digitale middelen.
Ja.
En het stellen van vragen. Ja, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat bibliotheken zich echt realiseren dat ze ook een verschil kunnen maken.
Ja, zeker. Ja. En ik denk dat dat echt wel kan beginnen gewoon met een gesprek, een aandacht en oprechte interesse. Voor elke leeftijd. Ik zei dat voor kinderen, maar ik denk dat dat voor elke leeftijd geldt.
Ja, voor het hele web.
Ja.
Ja. We zijn aan het einde gekomen van ons gesprek. Ik ben wel benieuwd, je bent ook bezig met een publicatie, misschien wel met een ander onderzoek. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, ik ben met meerdere dingen tegelijkertijd bezig. Dus ik werk op dit moment samen met mijn collega Alexander Schmidt, jouw collega Erik Reuvers, ja, van ProBiblio. Maar ook onder andere de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen. Hebben best wel een hele mooie grote samenwerking aan een document die hopelijk leesmediaconsulenten een beetje houvast ook kan bieden met de nieuwe definitieve conceptkerndoelen digitale geletterdheid die eraan komen voor het PO en VO.
Ja, die worden in 2027 definitief, maar het is al heel erg belangrijk om daarop voor te sorteren en mee aan de slag te gaan.
Ja.
En we zullen die publicatie, als die gepubliceerd wordt, ook in de show notes opnemen, zodat de luisteraars die terug kunnen vinden. Dus houd ons op de hoogte.
Ja.
En ik wens je daar ook heel veel succes bij, maar je doet nog meer.
Ja, ik ben ook postdoctoraal onderzoeker en daarvoor zit ik nu in het door NWO gefinancierde project DigiMink over migrantengeneraties in de digitale samenleving onder leiding van associate professor Chidan Bostak. En daarvoor ben ik nu ook naar beleid aan het kijken. Ik ben heel veel mensen aan het interviewen. Dus iedereen die luistert en die daaraan heeft meegedaan, hartstikke bedankt. Maar dat is allemaal nog onderweg. Dus ik hoop dat dat uiteindelijk ook misschien nuttige resultaten kan opbrengen rondom digitale inclusie en digitale geletterdheid.
Nou, wie weet spreken we je daar ook nog een keertje over in deze podcast. Voor nu hartelijk dank en heel veel succes.
Ja, jij bedankt.